Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. De collecten die zijn voor de kerk, de kerkelijke kas en dan met name het pastoraat in de gezondheidszorg. En dan bij de uitgang voor het bouwfonds, dus kerk, kerkelijke kas en bij de uitgang voor het bouwfonds bestemd. En dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing, die is uit Matteüs 16, vers 13 tot 20 en Matteüs 18, vers 15 tot en met 22. Dus uit Matteüs 16 en Matteüs 18. Tot zover. Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen uit Psalm 5 gaan zingen en nu dan het vijfde en het zevende en het twaalfde vers, Psalm 5, vers 5. Wie zinloos, zonder te overwegen wat hem betaamt tot u durft gaan, zal voor uw aanschijn niet bestaan. En dan het zevende vers, maar mij ontmoet uw mededogen. Ik zal uw woning ingeleid en naar het paleis van de heiligheid in ware godsvrees neergebogen. Uw gunst verhoog. En dan ook het twaalfde vers, het rechtvaardig volk zult gij belonen. Wij doen ook vanmiddag belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna willen we met elkaar zingen uit Psalm 18 en daarvan vers 14 en vers 15. Psalm 18, vers 14. Zo leeft de Heere, mijn rotssteen, zij geprezen. En de God mijns heils moet steeds verheerlijkt wezen. En het 15e vers. Daarom, o Heere, zal ik u eer bewijzen. En bij het heidendom uw naam eerbiedig prijzen. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. lezen vanmiddag uit Matteüs 16 en uit Matteüs 18. En uit Matteüs 16 de versen 13 tot en met 20. En uit 18 de versen 15 tot en met 22. Dus eerst Matteüs 16 vanaf vers 13 en dan Matteüs 18 vanaf vers 15. Matteüs 16. De belijdenis van Petrus staat erboven. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik, de Zoon des Mensen, ben? En ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en weer anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente gaan bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Tot zover Matteüs hoofdstuk 16. En dan bladeren we door naar hoofdstuk 18. En dan vanaf het 15e vers. De kerkelijke tucht staat daarboven. Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en tussen hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. En alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. En verder zeg ik u dat als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Tot zover. Voordat we het onderwijs van onze catechismus gaan lezen, zondag 31 vanmiddag, en daarover gaan nadenken, willen we eerst samen bidden om Gods zegen. Laten we met ootmoed en eerbied tot de troon van de genade gaan. Het laatste vers dat we net met elkaar lazen vanuit Matteüs 18 bevat een heerlijke belofte, Heere. Want u zegt daar in uw woord: waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in het midden. En die belofte die zegt ons dat we daarop mogen hopen, daarop mogen vertrouwen. Dat is niet een belofte die afhankelijk is van wat wij daar dan bij zouden denken, maar een belofte die vervuld wordt, zoals u die ons in dit woord ook geeft. En nu zijn we met meer dan twee en met meer dan drie hier samen. En zeker ook als we allen die met ons verbonden zijn en met ons meeluisteren erbij mogen rekenen, dan zijn we zeker veel meer dan met twee of met drie. En dan mogen we het weten, Heere, dat u in ons midden bent. En dat betekent ook dat deze dienst een eredienst is. Dat betekent dat u zelf in het midden van ons zult spreken. Ook al zullen ook vanmiddag weer allerlei mensenwoorden gaan klinken. Ook al zal het onderwijs door mensen zijn opgesteld. Maar toch door alles heen zult u in ons midden zijn. Zult u tot ons spreken. En u wilt ons onderwijzen. Heren, u wilt ons voeden. U wilt ons laven. Wat hebben we dat ook nodig? Voeding en lavenis voor het geestelijke leven. Waar kunnen we dat anders zoeken? Waar kunnen we het anders vinden dan alleen bij u? Heren, wilt u geven dat we, wanneer we dat onderwijs vanmiddag ontvangen, dat we het werkelijk mogen gaan ervaren als voedsel voor ons hart. Heren, wilt u zijn met ons allen. Maar we bidden in het bijzonder voor onze jonge mensen. Wilt u geven dat onze jonge mensen ook vanmiddag iets van dat onderwijs mogen begrijpen. En dat ze het ook mogen verwerken. Heren, u weet wat onze jonge mensen nodig hebben en wat er ook op dit moment allemaal op hen afkomt, van allerlei kanten. Maar wilt u geven dat ze in het spoor mogen leren gaan van u, dat ze gehoorzaam achter u mogen aankomen en uw woord als het richtsnoer van hun leven mogen beschouwen. Heren, we bidden van u of u overal wilt zijn waar vandaag mensen bijeenkomen om uw woorden te horen. We weten dat uw kerk wereldwijd is. We hebben dat ook weer opnieuw mogen belijden. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Heren, we bidden in het bijzonder voor broeders en zusters die het heel erg moeilijk hebben. Die in verdrukking leven. We bidden heel in het bijzonder voor christenen die in islamitische landen het soms ontzettend moeilijk hebben. We denken in het bijzonder ook aan de voorganger in Iran die bedreigd, levensbedreigd wordt. Omdat hij weigert om uw naam af te zweren. We kunnen ons er geen voorstelling van maken wat dat inhoudt om in zo'n situatie te moeten verkeren. Maar we zijn er van de week meer dan eens bij bepaald geworden via de media. Als hij niet zijn geloof afzweert, zal hij waarschijnlijk zijn leven moeten verliezen. Heren, wilt u met deze broeder zijn? Wilt u hem bijzonder ondersteunen? En wilt u ook de kwade overheden daar tot het inzicht brengen dat dit tegenover u en tegenover hem ook ongeoorloofd is. We bidden voor uw kerk wereldwijd in de verdrukking. Maar we bidden vanmiddag samen ook voor de kerk in het Vrije Westen, waar ook zoveel zorgen over zijn. Omdat er zoveel verwatering is. Omdat er zoveel, om zo te zeggen, geen afval is, maar wel dat uw woord niet echt zijn kracht doet, omdat mensen ook zich daar niet meer volledig aan onderwerpen. Wilt u geven, Heren, dat ook de kerk in het Westen weer mag worden wat ze eens is geweest in de geschiedenis, een kerk als een lichtend licht, als een stad op de berg, als een zoutend zout, waar wat van uit mag gaan in de samenleving. We willen samen bidden vanmiddag, Heren, of u wilt zijn met alles wat in het midden van onze gemeente mag worden gedaan, ook in de komende week weer, tot opbouw. De catechisaties die net begonnen zijn. We bidden uw onmisbare zegen erover. En alle verenigingen die samenkomen, laten ze het mogen doen tot opbouw, tot versterking, tot bemoediging. En ook de activiteit die woensdag zal gaan plaatsvinden, de bazar, wilt u geven dat die ook gezegend mag worden voor het geheel van onze gemeente. Dat het mag zijn tot onderlinge opbouw. Wilt u allen die hun gaven en hun inzet daarvoor geven ook bijzonder sterken en zegenen. Heren, wij bidden of u wilt zijn met onze overheden. Die leiding moeten geven aan ons land. En ons land verkeert, net zoals trouwens alle Europese landen en ook landen die daar ver buiten zijn, in een crisis, economische crisis. Wilt u geven dat onze regering ook de leiding van uw geest mag verwachten en ook daadwerkelijk dat mag doen wat ten goede is van onze samenleving. En wees met hen, heren. We dragen ze van harte aan u op. We bidden ook voor uw oude volk Israël. Omdat het vandaag Israëlzondag is, maar niet alleen daarom. Israël blijft ons gebed nodig hebben. Zoals een ander kerkverband het ook heeft geformuleerd. We blijven onopgeefbaar verbonden met Israël. En dat omdat het toch een geheim in zich draagt. En omdat u uw beloften aan het volk van de Joden hebt gegeven. En we bidden van u. Of ook de naam van de Heer Jezus Christus onder hen meer en meer mag gaan schitteren. We dragen aan u op allen die op deze wereld in moeitevolle omstandigheden zijn, oorlogsgeweld ondervinden of op een andere manier onderdrukt worden. Want laat het ons zien, Heren, dat deze wereld nog steeds een onverloste wereld is. En dat we nog uitzien naar die dag die u ons in uw woord ook in het vooruitzicht stelt, waarop alles nieuw zal worden. De dag van de wederkomst. Dan zal een einde komen aan alles wat hier zoveel verdriet en moeite en bitterheid geeft. En dan zal het zo zijn dat voor eeuwig uw licht zal schijnen en dat allen uw naam zullen belijden. Heren, zo komen we ook vanmiddag samen voor uw aangezicht met onze gebeden. We verheffen onze harten tot u in het besef van onze afhankelijkheid. We belijden onze onwaardigheid in onszelf en we pleiten op het volbrachte werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus, uit genade. Amen. Psalm 1, daar willen we nu drie versen van zingen. Het eerste, het tweede en ook het vierde vers. Psalm 1, waarin de twee wegen die wij mensen kunnen gaan heel helder worden aangegeven. Dus Psalm 1, vers 1 en vers 2 en vers 4. zondag 31. Wat zijn de sleutels van het hemelrijk? De verkondiging van het heilige evangelie. En de christelijke ban of tucht of uitsluiting uit de christelijke gemeente. Door welke twee stukken het hemelrijk voor de gelovigen wordt opengedaan en voor de ongelovigen wordt toegesloten. En hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Zodat als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en ieder verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun zo dikwijls als ze de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil zijn vergeven. En daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en ook in het toekomende leven. En hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke tucht, zodat als volgens het bevel van Christus degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijn, van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, de gemeente of degenen die van de gemeente daartoe aangesteld zijn, aangebracht worden. En zo zij aan de vermaning zich niet storen van hen lieden door het verbieden van de sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het Rijk van Christus gesloten worden en wederom als lidmaten van Christus en van zijn gemeente aangenomen worden, wanneer ze waarachtige betering beloven en ook bewijzen. Als we deze zondagsafdeling overdacht hebben met elkaar, zingen we uit Psalm 37 en daarvan het 9e vers. Het gaat vanmiddag dus over de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Hoeveel sleutels zijn er? Twee. En welke twee sleutels zijn dat dan? De verkondiging van het woord, van het evangelie, en de handhaving van de christelijke tucht. Daar gaat zondag 31 over. En daar willen we het met elkaar ook over gaan hebben, wat dat nou precies inhoudt en hoe dat allemaal ook werkt. En ik heb als thema gekozen, heel eenvoudig, de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Dus de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Gemeente, jongeren, heel vroeger bouwden mensen een muur om een nieuwe stad. Dus als er ergens een stad werd gebouwd, hè, dan gebeurde dat niet zoals hier, hè, dat het allemaal open was. Je hebt hier aan de overkant een hele open wijk die in aanbouw is. Nee, een nieuwe stad, daar werd een hele dikke muur omheen gebouwd. En waarom was dat nou? Dat had eigenlijk twee functies. De eerste functie was dat die muur, die moest vijanden tegenhouden. Nou, je begrijpt het, hè? Als vijanden het nou op de mensen in de stad voorzien hadden, ja, dan konden ze maar niet zomaar binnengaan. Dan hadden ze eerst die muur nog. Dan moesten ze overheen, of dan moesten ze dwars doorheen. Hoe of het ook maar, moest de muur beschermde in eerste instantie de mensen binnen de stad. Maar die muur, die beschermde ook de mensen in de stad in die zin dat ze ook daarbinnen veilig waren, binnen die muren. En ook dat ze niet zomaar, die mensen, zomaar naar buiten konden. En daarom waren er in de muren ook een aantal poorten. En als die poorten open stonden, dan konden mensen naar buiten en dan konden mensen weer naar binnen. Maar er waren ook altijd mensen, wachters. Er waren ook altijd mensen die keken, wie komt er nou binnen? En wie gaat er nou uit? En 's avonds, als het donker was, dan gingen de poortdeuren op slot. En 's morgens vroeg gingen ze weer open. Als een stad met muren. Zo is nou eigenlijk ook het koninkrijk van God. Dat betekent dat dat koninkrijk, als je daar binnen mag zijn, dat je dan inderdaad beschermd wordt. Maar het is ook waar dat dat koninkrijk, dat je daar maar niet zomaar in bent. Dan moet je door die poort heen, die poort. En die poort, die moet opengaan. Die poort, die moet open gedaan worden. En daar heb je sleutels voor nodig. En wie heeft de sleutels nou van de poort van het koninkrijk van de hemel? Dat is niemand minder dan de Heere Jezus Christus. Dat is het eerste antwoord dat we vanmiddag moeten geven op de vraag wie de sleutels van het koninkrijk in zijn bezit heeft. Dat is de Heere Jezus Christus. Het is heel opmerkelijk dat in het Oude Testament daar al naar verwezen wordt. De profeet Jesaja, die zulke prachtige dingen heeft gezegd, ook over de Heere Jezus en zijn werk, heeft ook van hem gezegd, hij zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder nemen. En hij zal openen en er zal niemand zijn die sluit. En hij zal sluiten en er zal niemand zijn die opent. Dus dat is al heel bijzonder, hè? Dat Jesaja al heeft gezegd dat de grote zoon van David de sleutel van het koninkrijk der hemelen zal hebben. Nou, en toen de Heere Jezus op de aarde kwam, toen heeft hij er zelf ook over gesproken, dat hij de sleutel in bezit heeft. Als je het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, eens zou onderzoeken daarop, dan kom je op een gegeven moment op die mooie tekst, dit zegt hij, die de sleutel van David heeft. Hij opent en niemand sluit. Hij sluit en niemand opent. Dus ook in het boek Openbaring is het de Heere Jezus Christus die de sleutels heeft van het koninkrijk van God. Maar, en dat is nou het bijzondere van deze sleutels, of ik moet zeggen van de grote sleuteldrager, de Heere, dat hij die sleutels nou in handen heeft gegeven van zijn gemeente op deze aarde. En waar lees je dat nou? Hoe weet je dat nou? Nou, dat hebben we nou vanmiddag met elkaar gelezen in Matteüs 16. Wat is eigenlijk de boodschap van Matteüs 16? Als Petrus die prachtige belijdenis heeft uitgesproken. U bent de Christus, u bent de Zoon van de levende God. Dan zegt Jezus, dat heb je nou niet van jezelf. Dat heeft de Vader in de hemel jou nou gegeven. En dan zegt de Heere Jezus tegen hem, Petrus, op mensen als jij zal ik straks mijn gemeente gaan bouwen. Daarmee bedoelt de Heere niet dat hij, om zo te zeggen, Petrus als een soort van een paus aanstelt. Het is niet waar, zoals men in de Rooms-Katholieke Kerk denkt, dat Petrus nou de sleutelhouder is en dat dat nu de paus dan is. Nee, de Heere bedoelt dat mensen die net zoals Petrus het geloof in de Heer Jezus mogen beleiden, dat die mensen nou de sleuteldragers mogen worden van het koninkrijk van de hemel. U is gegeven, ik zal u geven, de sleutels van het koninkrijk van de hemel. En wat u binden zult op de aarde, zegt Jezus, zal in de hemelen worden gebonden. Wat u zult ontbinden op de aarde, losmaken op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Dus Jezus heeft de sleutels van het koninkrijk van de hemel uit handen gegeven aan zijn gemeente op deze aarde. En dan wordt onder de gemeente, wordt dan in Matteüs 16 gezien degenen die hetzelfde geloof hebben als Petrus, die dus de Heer Jezus als de Christus beleiden. Nou, dat is denk ik wat we dan vanmiddag in allereerste plaats maar eens even moeten helder hebben over dit onderwerp, de sleutels van het hemelrijk. En wie hebben die sleutels nou precies in handen? Als het nou de gemeente op deze aarde is, dan zou je kunnen zeggen, nou goed, ieder die gelovig is, heeft die sleutels dan, ja. Maar binnen de gemeente hebben we natuurlijk ook ambtsdragers. En waarom hebben we de ambtsdragers? We hebben de ambtsdragers om leiding aan de gemeente te geven, om structuur te geven, om ja, te steunen, te ondersteunen, te corrigeren, te vermanen, te vertroosten. Nou hebben we, om zo te zeggen, die structuren gekozen, dat we als gemeente ambtsdragers de sleutels in handen geven die de Heere ons heeft gegeven. Dus ten diepste is het de Heere Jezus Christus die de sleutel heeft. Die heeft de sleutels gegeven aan de gemeente. En nu mogen ambtsdragers die sleutels in handen hebben en bedienen. Nu mogen zij, om zo te zeggen, sleuteldragers zijn van de grote koning. Wat ben je dus bevoorrecht als je ambtsdrager mag zijn, maar wat heb je ook een geweldige verantwoordelijkheid als je ambtsdrager binnen de gemeente bent geworden. Sleuteldrager van het koninkrijk van de hemel. Ja, en hoeveel sleutels zijn er nou? Hè? Daar hebben we net eigenlijk al iets over gezien. Twee sleutels. Je hebt de sleutel van de verkondiging van het woord en je hebt de sleutel ook van de tucht over de leden van de gemeente. Je hebt twee sleutels, de verkondiging van het woord. En daar wordt in deze zondagsafdeling eerst aandacht aan gegeven. En hoe werkt dat nou? Hoe ga je nou, om zo te zeggen, als ambtsdrager, ga je nou de sleutel van het woord gebruiken om het hemelrijk open te doen en om het hemelrijk ook weer dicht te doen? Nou gemeente, dat wordt ons in vraag en antwoord 84, wordt ons dat uit de doeken gedaan. Het antwoord is best wel een beetje uitgebreid. En het antwoord zegt dat het hemelrijk open gedaan wordt als volgens het bevel van de Heere aan de gelovigen verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, dat dan waarachtig al hun zonden zijn vergeven. Een hele grote, lange zin. Maar wat betekent dat nou? Dat betekent in de prediking van het woord, in de verkondiging, in de zondagse eredienst, om zomaar eens te zeggen. Als de schriften opengaan, als het woord van God opengaat, dan mogen we opgeroepen worden, dan mogen we uitgenodigd worden om onze zaligheid te zoeken buiten onszelf in de Heer Jezus Christus. En dan mag het ons verkondigd worden, wanneer we onze zaligheid in hem zoeken, dan ontvangen wij de vergeving van onze zonden. Dan ontvangen wij de ingang in het koninkrijk der hemelen. Dan wordt, om zo te zeggen, de deur van het koninkrijk wijd opengezet. Dus in de prediking, in de verkondiging, in het midden van de gemeente, wordt de deur wagenwijd opengezet voor allen die hun zaligheid in de Heer Jezus zoeken. En het wordt hun betuigd, staat er, het wordt hun verzekerd, het wordt hen bevestigd dat ze vergeving hebben van al hun zonden en al hun ellende. Nou, en hoe werkt dat nou in de praktijk? Nou, eigenlijk heel eenvoudig, gemeente. Als wij met elkaar een gedeelte van de schriften overdenken, we hebben een schriftlezing, we doen de Bijbel daarna opnieuw open naar de schriftlezing en we kijken wat wordt hierin precies gezegd en dan wordt verkondigd wat daar staat. Nou, dan moet die verkondiging uiteindelijk ons brengen bij de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus is het centrum van de verkondiging. Iemand zei, de schriften moeten geopend worden tot op de Christus. En zo is het ook. Als dat niet gebeurt, dan vertoont de prediking een heel groot manco. Het moet om Christus gaan, om hem. Om hem in wie alle zaligheid te vinden is. En als je werkelijk je zaligheid bij hem zoekt, dan moet het verkondigd worden. Dan moet dat te horen zijn in de preek, dat je vergeving hebt van al je zonden. En zo wordt je dorst wordt gelest, je honger wordt gestild. En je krijgt op grond van dat wat je verkondigd is, krijg je houvast. Krijg je ook werkelijk steun in je leven. Krijg je troost in je leven. Hoe weet ik, dat is een vraag die misschien bij u wel leeft. Hoe weet ik nou dat de Heere werkelijk mijn zonde vergeven heeft? En misschien dat er onder ons zijn die vanmiddag dit antwoord heel goed gelezen hebben en die misschien zeggen, ja, maar er staat wel, als je door een waar geloof de belofte van de Heere mag aanvaarden, dat je dan mag weten dat je zonden vergeven zijn. En dat men dan zegt, ja, maar hoor eens even, dat ware geloof, heb ik dat nou? Nou, weet je wat nou een waar geloof is? Daar zou je heel veel over kunnen zeggen. Ik kan het ook heel eenvoudig zeggen. Dat ware geloof, dat is nou die bedelaarshand die zich naar de Heer Jezus Christus uitstrekt. Dat is nou die bedelaarshand die niets meer heeft en die zegt, Heere, mag ik uw genade en uw heil ontvangen. Dat is wat ik werkelijk nodig heb. Want ik ben erachter gekomen dat ik met alles wat ik doe of laat voor u niet kan bestaan. Ik kan alleen maar vrede zoeken en vrede vinden in uw volbrachte werk. Dat is nou een waar geloof. Je lege hand als een bedelaar uitstrekken naar de Heere Jezus Christus. En als je dat nou mag doen in je leven, als dat nou de werkelijkheid in je leven is, dan mag het verkondigd worden. En dan moet het verkondigd worden. Dan moet het zondags van de kansel te horen zijn dat je vergeving ontvangt. Dat de Heere werkelijk genade schenkt. Dan moet de deur wagenwijd open gaan tot op het hart van God in de Heere Jezus Christus. En ik hoop van harte, gemeente, dat u dat ook zo mag ervaren. Dat u zegt, ja, gelukkig, zo mag dat onder ons ook verkondigd worden. Dat de deur niet op een kier blijft, dat de deur ook niet steeds maar weer dicht gedaan wordt. als u ernaar verlangt dat die open gaat, maar dat u zegt van ja, dat mag onder ons ook gelukkig de werkelijkheid zijn. Hè? Dat de deur wagenwijd open gaat als wij het zoeken bij de Heere, dat het ons verkondigd wordt. Al uw ongerechtigheden, al uw zonden zijn verzoend en vergeven in het kostelijke werk van onze Heere Jezus Christus. En dan mag het op grond van het verkondigde woord ook in uw hart bevestigd worden. Het is niet alleen maar voor anderen, maar het is dan ook voor mij. Gemeente, als u zegt, daar worstel ik mee, ook met die persoonlijke vragen over heilszekerheid. Als u het bij de Heere zoekt, mag u de hand leggen op de prediking die u ontvangt. Dat is wat hier eigenlijk ook in dat 84ste antwoord ons wordt voorgehouden. De sleutel wordt gehanteerd. Het koninkrijk gaat open voor wie het bij Christus zoekt. Maar je kan met een sleutel niet alleen de boel open draaien, je kan met een sleutel ook het slot dicht doen en de deur op slot doen, zodat die niet meer open gaat. En dat moet in de preek ook te horen zijn. Dat moet ook gebeuren in de zondagse diensten. Er moet verkondigd worden, zegt hier de catechismus, dat wie zich niet van harte bekeren, dat de toorn van God op hen rust en dat de eeuwige verdoemenis op hen ligt. Dus er moet niet alleen maar de rechtvaardigen gezegd worden dat het hun wel gaat, maar de onrechtvaardigen moeten ook horen dat het hun wee zal vergaan. Dat het slecht zal aflopen met hun leven. Daarom moet er in de rechte prediking ook altijd een waarschuwing klinken. Een waarschuwing aan het adres van mensen die niet ernstig de Heere zoeken, die niet werkelijk bij de Heer Jezus zoeken. Die misschien denken dat het allemaal wel goed zit omdat ze deel van de gemeente uitmaken, maar niet werkelijk weten wat het is om op Christus te hopen en hun vertrouwen op hem te stellen. Je mag nooit leven van vanzelfsprekendheden. Het koninkrijk gaat dicht als Christus niet werkelijk nodig is in mijn leven. Dat zegt de Bijbel ook. Dat zegt Johannes bijvoorbeeld in de Bijbel. Wie niet gelooft in de Zoon van God, wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God die blijft op hem. Dat zijn nogal ingrijpende woorden. Dus in de prediking gaat ook de deur dicht. Maar die gaat dus alleen dicht voor degenen die zich niet laten gezeggen. Die niet die bedelaarshouding leren kennen. Die niet alles van Christus willen verwachten. Die zich op de been houden met wat dan ook. Die zich op de been houden met, nou ja, wat oppervlakkigheid. We zijn toch, we zijn dit, we zijn dat. Nee, Christus. Hij alleen. Daar gaat het om. En zo wordt in de preek, als het goed is, de sleutel van het woord gehanteerd, van het hemelrijk gehanteerd. De deur gaat open voor wie het bij de Heer Jezus zoekt. En de deur gaat dicht voor al de mensen die de Heer Jezus niet als hun zaligmaker denken nodig te hebben. Er zijn twee sleutels van het hemelrijk. De eerste, de prediking. De tweede sleutel, daar gaat antwoord 85 verder op in. Dat is de sleutel van de tucht. Het woord tucht heeft bij ons altijd een hele negatieve klank. En nou, ik kan ook niet zeggen dat het iets is waar je niet waar je geen negatieve gevoelens bij zou moeten hebben. Het is inderdaad ook heel wat tucht, hè. Je kan er allemaal mooie verhalen bij houden, dat het allemaal met trekken te maken heeft en zo. Maar het blijft natuurlijk heel wat tucht. Hè? Als een lid van de gemeente openlijk in zonde valt. En dat kan in leer of in leven. Dan moet door middel van tucht getracht worden om de broeder of de zuster weer in het rechte spoor te krijgen. In het Bijbelse spoor te krijgen. En daarom is die tucht ook zo nodig. Hè? Daarom is die tucht zo nodig om mensen weer terecht te brengen. Niet om ze eens even een draai om de oren te geven en te zeggen, nou jij moet precies zo denken als wij dat doen hier. Nee, dat is het niet. Het gaat om het schriftuurlijke spoor, het Bijbelse spoor. En als mensen daarvan afwijken, zeggen we moeten weer terug. Want het spoor van de schrift is het enige spoor dat naar het leven leidt. Dus het is met name nodig met het oog op dat individuele gemeentelid dat helaas ontspoorde. Het is ook nodig met het oog op de hele gemeente dat er tucht wordt uitgeoefend. Want stel je nou eens voor hè, dat wij in onze gemeente allerlei zondige praktijken en allerlei leringen dat wij zouden zeggen, nou ja, dat kan allemaal hoor. Ja, dan zal de Heilige Geest zich terug gaan trekken uit ons midden. Dan zal de Heere zeggen, nou binnen die gemeente kan ik niet meer met mijn geest gaan werken. En dan is dat het grote schade ook van de gezonde leden. En dus daarom is het zo bijzonder belangrijk, ook met het oog op het geheel van de gemeente, hè, dat er tucht wordt uitgeoefend. Hè? Ja, en hoe moet dat nou gebeuren dan, tucht? Hè? In de eerste plaats is het zo dat wij altijd tucht moeten uitoefenen over onszelf. Wij hebben wat dat betreft iedere dag opnieuw te bidden, doorgrondt u mij en kent u maar mijn hart. En ziet u maar, Heren, of er een schadelijke weg is bij mij en leidt mij op de eeuwige weg. Tucht eerst over mijzelf. Wat is dat heilzaam, gemeente, wanneer je dan regelmatig hebt, Psalm 139, hè, dat je dat ook werkelijk mag bidden. Hè? Psalm 139. Zie of er een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Wat kan dat ook veel ontsporingen voorkomen? Als je jezelf mag zetten onder de tucht van het woord van de Heer. Maar helaas, het komt ook voor dat leden van de gemeente ontsporen en dat je daar ook op de een of andere manier ook iets van ziet of hoort. En dan is het ook nodig dat je tucht naar elkaar toe gaat betrachten. En dat betekent niet dat je dan zegt, nou we zullen eens even de andere broeder of zuster eens even flink de waarheid zeggen. Want het... Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel goed om dan eens onder vier ogen met elkaar te spreken. Zeg van nou, ik zou toch heel graag daar eens met je over willen spreken, omdat ik daar zoveel zorg over heb. Ik denk wel eens dat aspect van het gemeentelijke leven ook niet zo veel meer beoefend wordt. Vroeger misschien nog wel wat meer, dat je ook toezag op elkaar. We zijn ook in een individualistische tijd, ik weet dat wel, en we ervaren het ook al gauw dat iemand zich dan met ons leven bemoeit. Maar aan de andere kant, het kan toch ook zo heilzaam zijn als we ook in dat opzicht elkaar proberen te bewaren om op die goede, op die levende weg te blijven. Helaas is het zo dat er in sommige gevallen ook daadwerkelijke tucht moet worden toegepast. Dat een kerkenraad geen andere weg ziet. Als mensen blijven volharden in zonde, in openlijke zonde. Als ze vermaand zijn, als met hen gesproken is. Mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, dit kan toch zo niet. En dat men zegt van ja, maar toch, ik blijf daarin doorgaan. Dan op een gegeven moment, dan moet een kerkenraad ook om, ik zei net ook al, het geheel van de hele gemeente, de gezondheid van de hele gemeente, dan ook tucht gaan toepassen. En dan heb je daarin een aantal fases, een aantal stappen. Eerst worden mensen afgehouden van het heilig avondmaal. En als men dan blijft volharden in de zonde, dan op een gegeven moment volgt een afkondiging van de zonde, zonder dat er een naam wordt genoemd. En dan krijg je dat er weer opnieuw een afkondiging komt met het noemen van de naam. En natuurlijk dan ook oproep tot gebed, want dat is ook het meest belangrijke in zo'n fase. En uiteindelijk, als mensen blijven volharden, dan kunnen ze ook buiten de gemeente worden gezet. Dat we daar heel weinig mee te maken krijgen, dat we daar heel weinig van horen, zult u misschien zeggen, dat heeft ermee te maken dat als mensen door een kerkenraad onder de tucht worden geplaatst, dat mensen dan heel vaak ook zichzelf al onttrekken. Dat ze zeggen, nou ja, wij willen niet meer deel uitmaken van de gemeente. Maar dat maakt de zaak waar het om gaat niet minder ernstig. Want wat staat er nou aan het einde van het 84ste antwoord? Daar staat naar welk getuigenis God zal oordelen beide in dit en in het toekomende leven. En we hebben het samen ook gelezen. Dat de Heer Jezus heeft gezegd tegen zijn gemeente. Dat als dat hemelrijk wordt opengedaan hier op aarde, dan zal het boven ook open zijn. Maar als het hemelrijk hier op aarde gesloten wordt, dan zal het ook boven gesloten zijn. En mensen denken vaak van, ja maar het is allemaal heel erg persoonlijk en al heeft de kerk dan tucht op mij uitgeoefend. Het zal uiteindelijk bij God wel een beetje meevallen. Maar dat is dus naar wat in de schriften staat en wat hier in de catechismus staat anders. Wat hier op aarde door de ambtsdragers op grond van de schriften wordt geopend of gesloten, daar houdt God zich aan. En dat betekent inderdaad een grote verantwoordelijkheid voor de ambtsdragers, maar dat betekent aan de andere kant ook dat individuele leden van de gemeente zich moeten realiseren dat de dingen zo liggen. Het koninkrijk van de hemel, we hebben er vanmiddag bij stilgestaan, heeft sleutels, twee sleutels. De verkondiging van het woord van God en de handhaving van de tucht. Ik heb het u gezegd en ik zeg u tenslotte nog één keer. Deze sleutels openen het koninkrijk der hemel voor allen die hun zaligheid zoeken buiten zichzelf in de Heer Jezus Christus. Van harte hoop ik dat het geheim is van ons leven. En deze sleutels sluiten het koninkrijk voor allen die geen ernst maken met de dingen van het koninkrijk. En van harte hoop ik dat dat niet van ons gezegd zal moeten worden. De sleutels van het koninkrijk, de prediking en de tucht, God geven dat ze ook onder ons tot zegen mogen functioneren. Amen. Laat ons samen danken en bidden. U heeft ons onderwijs gegeven in uw woord, Heere, over de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. En onze catechismus heeft dat onderwijs verwoord. En wij hebben vanmiddag ons erover gebogen. En dan is dat best heel veelzeggend. Dat Koninkrijk der Hemelen, dat heeft een poort. En die poort, die moet opengaan. En u heeft de sleutels gegeven aan ons als gemeente. En als gemeente hebben we ze weer uit handen gegeven aan onze ambtsdragers. En zo wordt in de prediking het Koninkrijk opengezet, wijd opengezet. Voor allen die hun zaligheid buiten zichzelf zoeken in het werk van de Heere Jezus. O Heere, geef dat dat het geheim mag zijn of anders. Of dat dat het geheim mag worden van ons leven. Hem te kennen, dat is het leven. Het eeuwige leven. En in de prediking wordt het Koninkrijk der Hemelen afgesloten. Dicht, de poort wordt dicht gedaan. Voor al degenen die hun zaligheid buiten Christus zoeken. Die geen ernst maken met de dingen van het evangelie. Heren, dat dat niet van ons zal gelden. En bewaar ook onze jongeren ervoor dat ze de weg van de ongehoorzaamheid opgaan. Wil ze bekeren, Heren. We hebben samen stilgestaan ook bij de sleutel van de tucht. Dat is best ook altijd weer ingrijpend. Wat kan een kerkenraad ook soms zoveel moeite en zoveel zorgen hebben als het tot tuchtoefening moet komen. Maar Heere, u heeft die sleutel en ook die sleutel gegeven. En dat opdat alles in de gemeente ook in uw spoor zou gaan en blijven. Heer in de hemel, we hebben zo weer onderwijs gekregen vanuit uw woord en vanuit de catechismus. We gaan weer naar onze woning. We gaan weer de nieuwe week in. En dan is de nieuwe week voor ons allen weer anders. Voor onze ouderen is het een week waarin ze weer zullen doen wat ze altijd doen. Maar wilt u hen ook nabij zijn in de avond van hun leven? En voor ons die deel uitmaken van het bedrijf, wilt u ons de krachten geven die we nodig hebben om ons werk te kunnen doen. Voor onze jongeren geldt dat ze morgen weer naar school gaan. En wilt u hen ook helpen, Heren, daarbij en bewaren ook. En zo komen we tot u aan het einde van deze dienst. En we bidden of u ons genadig wilt zijn. Of u zich blijvend over ons wilt ontfermen. Op grond van het werk van uw lieve Zoon. De Heer Jezus Christus. Om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 108 vers 2. Dat is de slotzang van de dienst. En we mogen onze gaven geven voor kerk, kerkenkas, pastoraat in de gezondheidszorg en straks bij de uitgang voor het bouwfonds. Ga in vrede naar uw woning, de nieuwe week weer in. Met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.